Goedenavond allemaal. Welkom op deze avond die belegd is door de Stichting Herleving Gebed voor Israël. En twee mededelingen aangaande de invulling van deze avond. Er wordt geen koffie geschonken na afloop in verband met een activiteit beneden in de zaal. Er is een boekentafel in de hal over Israël. En er zal bij de wisseling een collecte gehouden worden voor de stichting waarvoor we vanavond bijeen zijn. Tot zover de mededeling. Onze hulp en onze verwachting is ook in dit avonduur van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in de eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten wij ons samen zijn voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 80, het eerste en negende vers. Psalm 80, vers 1. Neem Israëls herder, neem ter oren, die Jozefs kroos door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. En het negende vers. Keer weder, o God der legermachten. 1 en 9 van Psalm 80. willen wij samen eerst in gemeenschappelijk gebed de Heere bidden om zijn zegen. God van Abraham, Isaac en Jacob, wij roepen uw grote en heilige naam aan. Nu we hier samen gekomen zijn, in deze bidstond, een avond die belegd is door de stichting die herleving zoekt voor het gebed voor Israël. Heren, dat is een voluit bijbelse zaak, een voluit schriftuurlijk verlangen. Dat uw kerk er naar uitziet, dat de beminden om der vaderen wil hersteld mogen worden in de gemeenschap met u. Want als wij zo zien naar dat volk, dan kan de moed ons wel in de schoenen zinken. Als we zien naar de secularisatie onder dat volk en het weinige deel dat nog religieus is, wel de schriften onderzoekt, maar zonder verstand. Wel ei en ijver tot God heeft, maar de Christus der schriften niet zoekt en niet vindt. En als we in onze eigen omgeving onze tijd proeven en wegen, dan kan ons ook de moed in de schoenen zinken. In ons vaderland dat ooit door u zo bezocht werd, waar zoveel van uw volk gevonden werd, maar dat in het heidendom is weggezonken. Dan kan de moed ons in de schoenen zinken, Heren, als wij in ons eigen hart blikken. Als we zien op onze onbekeerlijkheid. En op al die preken die we gehoord hebben en die te vergeefs lijken te zijn. Als we na ontvangen genade weer moeten constateren dat we verachterd zijn in de genade. Dat er oude zonden wakker werden, nieuwe zonden zijn opgekomen. Dat we moeten erkennen met Paulus dat in ons vlees geen goed woont. Heer, als het nu aan ons mensen zou worden overgelaten, als het aan dat oude bondsvolk werd overgelaten, als het aan Nederland werd overgelaten, als het aan de kerk werd overgelaten, dan was er geen hoop, dan was er geen zaligheid. Maar Heren, nu ligt hier voor ons het geopende woord. Dat getuigenis dat eeuwig zeker is. En slechten, eenvoudigen, wijsheid leert. Dat ervan getuigt dat u vanuit uw eeuwig welbehagen uw volk tot het eeuwige leven verkoren hebt. En dat dat welbehagen gelukkiglijk zal voortgaan ook door de hand van Christus. En van zijn predikers. Die door de Heilige Geest gesterkt, gezonden en dat woord dat gepreekt wordt ook toegepast wordt. En wat liggen er dan aan rijke beloften, Heren, in uw woord? Hadden we dat woord niet, waren die beloften er niet, dan was er geen hoop. Dan konden we deze avond ook niet beleggen. Maar nu hebt u er zich aan verbonden, Heren, dat dat woord nooit ledig tot u zou wederkeren, maar dat u ermee doet wat u behaagt. En dat u het voorspoedig maakt in hetgeen waartoe gij het zendt. En dan mochten we daar ook om bidden. Met die oude psalmen. Of u weder wilde keren. Of dat u uw wijnstok wilde herstellen als wel eer. In Israël. Maar ook in Nederland. In onze eigen kerk waar wij vandaan komen. In ons eigen hart. Dat het beeld Gods dat door ons verbroken is, weer hersteld mag worden. En het beeld van Christus gelijkvormig zal mogen worden. Heren, wij smeken u om de bediening van uw geest. Die geest die wedergeboren doet worden. Die het woord gebruikt zodat doden zullen horen de stem des Zoons Gods. En die ze gehoord hebben zullen leven. Heren, geef ons onderwijs aangaande die dingen ook deze avond. Sterk ons in spreken en in luisteren. Wilt u ons bewaren voor de zonde, bewaren voor de boze. En schenk ons, Heren, bovenal een gelovige verwachting, Heren, dat u toch die oude beloften die als het ware nog in uw woord liggen te slapen, eenmaal wakker zult roepen. En dat alzo door het geloof in Christus geheel Israël zalig zal worden. En dan hebben onze oude theologen zo'n grote verwachting gehad van een heilstijd die zou aanbreken als Israël tot bekering zou komen. Heren, wij weten niet hoe en wanneer, maar u weet het wel. En daarom zien wij op tot u. Gedenk ons in uw genade en hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Ik lees met u uit de brief van Paulus aan de Romeinen en daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Romeinen 11, vers 1 tot en met 10. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verre. Want ik ben ook een Israëliet uit het zaad Abrahams, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende: Heren, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Al zo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken. Anderszins is de genade geen genade meer. En indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer. Anderszins is het werk geen werk meer. Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. En de anderen zijn verhard geworden. Gelijk geschreven is, God heeft het hun gegeven. God heeft hun gegeven een geest des diepe slaaps. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de huidige dag. En David zegt, hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. Dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrom hun rug te allen tijd. Tot zover. Beste vrienden, een bidstond voor Israël. Dat is inderdaad wel noodzakelijk. Als we zien naar het Israël van de huidige dag, hoe dat volk is en leeft, een heel klein gedeelte, zo'n 5%, is dan nog religieus, orthodox, maar veruit het grootste gedeelte van het volk is sterk geseculariseerd. Helemaal te vergelijken eigenlijk met ons vaderland. Israël en Nederland lopen op ethisch gebied voorop als het gaat om het afwijken van de Heer en van zijn geboden. En dan zou je moedeloos worden als je naar de toestand kijkt in ons vaderland, in Israël, in de kerken, in het eigen hart. En als we dan een bidstond houden, waar mag dan, op grond waarvan mag dan gebeden worden? Wat zal dan de grond zijn onder onze gebeden? Dat kan niet liggen in dat volk zelf. Dat kan nooit liggen in de mens of in zijn werken. Zo hebben we ook net gelezen uit de Romeinenbrief. Dat kan alleen maar liggen in God. In zijn welbehagen. In zijn woord. En we willen daar samen naar gaan luisteren, zomaar aanstippend, wat Paulus hier ook over zegt, terwijl hij terugverwijst naar de tijd van Elia. Ook een ontzaglijk donkere tijd in het bestaan van het volk van Israël. Wel te vergelijken met de tijd die wij beleven. Het verbond met God was verbroken. Men had de Heere de rug toegekeerd. De altaren waren afgebroken. En de profeten werden met het zwaard gedood. En Elia dacht dat hij alleen was overgebleven. Maar dan verwijst Paulus terug naar dat goddelijk antwoord. Dat tot hem sprak. Ik heb in deze tijd nog 7000 mannen overgelaten die het beeld van Baal niet gekust hebben. En de knie voor hem niet hebben gebogen. En dan mag Paulus wijzen op de trouw van God. op zijn eeuwig soevereine verkiezende welbehagen. Dat er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel is naar de verkiezing der genade Gods. Dat is een zekerheid, dat is een bemoediging ook voor onze tijd. En we willen daar naar gaan luisteren. Naar wat Paulus citeert ook uit de tijd van Elia. En Paulus die verwijst dan terug naar die tijd dat er dus onderscheid was. In de Romeinenbrief, daar maakt hij duidelijk dat het niet alles Israël is wat Israël heet. Maar dat die een Israëliet is die het ook in het hart is. Niet alleen uiterlijk, qua godsdienst, maar innerlijk, in de besnijdenis van het hart. En dan moeten we inderdaad constateren dat er dus onderscheid is. Er waren in dat volk van Israël, waar er misschien wel 700.000 of een paar miljoen waren, maar 7.000 waren Israëlieten. Mensen die de Heere vreesden. Mensen die wedergeboren waren tot een levende hoop. Mensen die behoorden tot het volk dat door de Heere van eeuwigheid was verkoren tot de zaligheid. En daar was natuurlijk veel onderscheid in. Daar waren mannen bij, daar waren vrouwen bij. Hier wordt dan wel 7000 mannen genoemd, maar in het Oude Testament daar wordt er geen geslacht bij genoemd. Het gaat om mensen, 7000. Je zou de vraag kunnen stellen, zijn dat er nu precies 7000 geweest? Is dat een rond getal geweest of is dat meer symbolisch bedoeld? Nou, de kanttekeningen zeggen het laatste. Het getal 7 en het getal 1000, dat heeft iets van de volheid in zich. 7 maal 1000, dat wil dus echt een volheid aanduiden. Dat er een aanzienlijk deel onder dat volk was, een volheid die de Heere nog vreesde. Ook in die tijd van Achab, ook in die tijd van Izebel, 7000 die de knie voor de Baal niet gebogen hadden. Waar waren die 7000? Elia wist het niet. Kennelijk hadden die 7000 zich verborgen, zoals Obadja bijvoorbeeld die profeten verborgen had. Men durfde niet openbaar te komen in verband met de nood van de tijd. Maar ze waren er wel. En dat is een bemoediging. Een bemoediging ook voor onze tijd. Want de kanttekeningen die maken duidelijk dat er niet alleen in de tegenwoordige tijd gesproken kan worden. Dat de Heere tegen Elia zegt, ik heb mijzelf 7000 overgelaten die de knie voor de beeld van Baal niet gebogen hebben, maar ook in de toekomst. Het mag ook in de toekomende tijd vertaald worden. Ook zal ik mijzelf nog 7000 overlaten. Dat onderstreept dat in welke tijd wij ook leven, hoe bang die tijd ook is. Al is het volk van de Heere zeer dun, zoals artikel 27 van de Nederlandse geloofbelijdenis zegt. Dat het als tot niets lijkt verdwenen te zijn. Nou, zo'n tijd beleven wij toch. Als je naar Israël kijkt, dat het oude volk, hoeveel zijn er nog die de Heere oprecht vrezen? Als je kijkt naar ons vaderland, waar de Heere ooit zo rijk gewoond heeft en gewerkt, hoeveel zijn er nog die door het geloof Christus zijn ingeplant? Naar de kerken kijkt. Maar de Heere die belooft het. Ik zal mij doen overblijven. 7000. Een vol getal. Dat de knie voor de Baal niet gebogen. Dat de knie voor de Baal niet zal buigen. Een overblijfsel naar de verkiezing der genade Gods. En als het woordje overblijfsel gebruikt wordt in de schriften, ook in het Oude Testament, dan is dat altijd in een tijd die gekenmerkt wordt door oordelen. Een overblijfsel dat is wat er nog overeind staat als bijvoorbeeld de Assyriërs met hun legers Israël innemen, als de Babyloniërs met die soldaten Israël overspoelen. En als ze dan weer weggetrokken zijn, dan is er dood en verderf. Dan is er verwoesting. Maar hier staat nog een huisje overeind. Daar staan nog een paar korenaren overeind. Daar lopen nog een paar mannen of vrouwen en kinderen. Veruit het meeste is verwoest. Maar er is een overblijfsel onder dat oordeel. En zo zien we ook in die tijd van Elia. Eén en al afgoderij. Eén en al godsverlating. Maar er is een overblijfsel naar de verkiezing der genade Gods. Het is in de tijd van Paulus zo geweest. Waar hij op wijst als hij het over Israël heeft in Romeinen 9 tot en met 11. Waarin hij klaagt over dat volk. Waarin hij weent over hun geestelijke toestand. Maar waarin hij ook de vinger legt bij de schriften. De Heere heeft zich in de tijd van Elia 7000 overgehouden. Dat is ook vandaag in onze tijd nog zo, zo zegt hij. En het zal ook in de toekomst zo blijven. Hij bepaalt ons bij de trouw van God. En bij het woord van God dat nooit ledig tot hem gaat wederkeren. Ook in onze tijd. Als je daarop let. Op de secularisatie. Op de kerkverlating. Dat het volk van Nederland zo weggezonken is in het heidendom. En als je dan alle geluiden zo bij elkaar optelt. En al die kerksluitingen zo als volgt. Dan zijn er mensen die zeggen in 2050 dan zal er ook geen kerk meer zijn. Als het zo doorgaat in dit tempo. Dan is er straks niets meer wat herinnert aan de dienst des Heren. Maar de Heere die belooft het. Ook in 2023. Dan zal er een overblijfsel zijn aan de verkiezing der genade Gods. Er zal een vol getal zijn van mensen dat de Heere vreest. Ook in de toekomst. De vraag is natuurlijk of ook wij daarbij zouden mogen behoren. Want al leven we nu in een bange tijd. Maar als wij zelf daar iets van mogen kennen, dat wat hier in de schriften ons wordt getekend, als we tot dat volk mogen behoren dat de knie voor de Baal niet buigt, als we tot dat overblijfsel mogen behoren, of andersom, stel dat we in een tijd van opwekking zouden leven, stel dat er weer zoiets zal gaan gebeuren als in de Great Awakening in de tijd van Jonathan Edwards, maar wij horen daar niet bij. Dus er komt altijd op de persoonlijke vraag aan, kennen wij dat leven? Dat die 7000 mochten kennen. De knie voor de Baal niet gebogen hebben. Uit de vrucht bleek dat God door zijn genade in hun hart heeft gewerkt. En dat was niet vanwege wie die mensen waren. Paulus maakt het onderscheid tussen genade en tussen werk. Ook deze 7000 behoorden tot dat volk dat in Romeinen 3 wordt getekend. Er is niemand die naar God vraagt. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die goed doet. Er is er niet tot één toe. Ook die 7000 behoren tot datzelfde Adamsgeslacht als al die anderen. Maar de Heere heeft zich doen overhouden, een overblijfsel naar de verkiezing der genade Gods. En daar komt het ook voor ons op aan. Dat ook wij iets mogen kennen van het leven van die 7000. Of dat wij wedergeboren zijn tot een levende hoop. Of dat wij door de droefheid naar God die onberouwelijke bekering tot zaligheid mogen kennen. Of dat wij door een levend geloof Christus zijn ingeplant. Of dat wij de beoefening kennen van de vrezen des Heren. Juist ook in een tijd waarin er zoveel sprake is van afval. Van godsverlating, van secularisatie. En of die bekering dan langs een diepe weg gaat, langs een weg van ontdekking, Of het nu is dat wij in de banden van de dood gekneld lagen en in de angsten van de hel zijn verkeerd. Of dat wij langs een wat meer evangelische weg zijn geleid, door de liefde getrokken. Dat maakt het verschil niet. Maar als we dat leven maar kennen, wat ook die 7000 hebben mogen vertonen. De knie voor de Baal niet buigen. Maar dat volk zal er altijd zijn. In elke tijd, zo zegt Paulus. Christus zal nooit zonder volk zijn. Er zal een overblijfsel zijn in de verkiezing der genade Gods. En dat geeft Paulus moed om ook voor dat volk te blijven bidden. Als hij naar het volk kijkt van die dagen, als wij nu kijken naar het Israël van onze dag. Als we kijken naar de wereld waarin we leven. Als we kijken naar de kerk, dan is er geen hoop. Want het geheim van die 7000 ligt niet in die mensen zelf. De Heere zegt, ik heb mij doen overgehouden. 7000 mannen die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Dat doet God. God zelf zal ervoor zorgen. Hij zal ook in de toekomst ervoor zorgen dat die 7000 er zullen zijn. Ik zal mij doen overhouden, die 7000 die de knie voor de Baal niet gebogen hebben. Dat is in die tijd van Elia zo geweest. En Paulus heeft dat door de inspiratie van de Heilige Geest ook toegepast op zijn eigen tijd. Hij zegt, de Heere heeft zijn volk niet verstoten. Dat hij van tevoren gekend heeft. En dan haalt hij dat woord van Elia aan, die geschiedenis die we gelezen hebben. Dat volle getal van die 7000. Die staan symbool voor het uitverkoren volk van God. Dat staat symbool voor de garantie dat er een volk zal zijn dat zalig zal worden. Uit de Jood en uit het heidendom. 7000. Misschien dat iemand denkt, maar het zijn er toch eigenlijk dan ook niet zo heel veel. Ja, als je 7000 mensen bij elkaar hebt, dan is dat natuurlijk een groot volk. Maar afgezet tegen die massa, afgezet tegenover al die Israëlieten of tegenover het hele wereld rond, dan zijn er natuurlijk 7000 niet zo heel veel. Getalsmatig mag dat zo zijn misschien. En dat is eigenlijk altijd zo geweest dat de massa Agab en Izebel is gevolgd. Misschien zijn er altijd wel meer onbekeerden geweest dan bekeerden. Maar dat weten we natuurlijk niet. Dat is iets wat alleen bij de Heere bekend is. Maar hij zal ervoor zorgen dat er een overblijfsel is naar de verkiezing der genade Gods. En ik zei, dat is een bemoediging. Want stel nu dat er geen verkiezend welbehagen was geweest. Stel nu dat de Heere het over zou laten aan de keuze van het volk van Israël. Stel nu dat de Heere het over zou laten aan Nederland om de Heere te dienen of niet. Of dat hij alleen maar had gezorgd voor de mogelijkheid van zalig worden voor u en voor mij. Dan zou het verloren zijn. Want er is niemand die God zoekt. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Dan zou er nooit één mens zalig worden als de Heere zelf vanuit zijn verkiezend welbehagen niet zou ingrijpen. En het is juist daarom, vanwege dat voornemen dat God gehad heeft van eeuwigheid af al, dat hij Elia roept om te gaan prediken. En dat Elia op bevel van de Heere Elisa moet gaan zalven. En Elia en Elisa die weten niet wie er behoren tot die 7000. Elia en Elisa weten niet wie er behoren tot het overblijfsel van de verkiezing. En daarom moeten zij tot alle volken en mensen zonder onderscheid komen met dat woord. Onze Dordtse leerregels, dat meest rijpe geschrift wat we uit de tijd van de reformatie en na de reformatie hebben overgekregen. Dat getuigt er op zo'n bijbelse wijze van. De troost der verkiezing. En het geheim van de zaligheid, dat ligt in God. En wij krijgen geen inzicht in dat boek des levens. Die verborgen dingen liggen voor de Heer onze God. Maar de geopenbaarde, het geopenbaarde woord van God, dat is er voor ons en onze kinderen. En dat moet worden verkondigd. Zelfs met bevel van bekering en geloof. En dat mag aan alle volken en mensen zonder onderscheid worden verkondigd. En de Heer zal er zorg voor dragen. Dat heeft hij zichzelf verplicht. Om dat woord kracht te verlenen. Dat is zijn werk door zijn Heilige Geest. Dat ligt niet aan de wil des mans. Maar dat ligt alleen aan het welbehagen van God. En daarom mogen Gods knechten prediken. Daarom mag de evangelieverkondiging onder Israël plaatsvinden. Terwijl het oog op God geslagen wordt. Wetend dat er vanuit zijn verkiezend welbehagen een moment komt dat die 7000 tot bekering komen. Niet alleen in het verleden, maar ook in de toekomst. Er zal altijd een volk van God zijn. Er is nooit een tijd geweest waarin er geen volk van God was. Er is nooit een tijd geweest waarin het onmogelijk is geweest om God te dienen. Er is aan de andere kant ook nooit een tijd geweest die heel gunstig was om tot bekering te komen. Gunstiger dan in een andere tijd. In de tijd van Elia waren er dan nog 7000. Waren er profeten, hoewel ze onder het oor, onder het zwaard lagen van Achab. In de tijden van de vervolgingen groeit de kerk. Maar je ziet ook tijden waarin de geest zo krachtig werkte. Dat er toch ook afval was. Iemand als Demas, wat heeft hij meegemaakt? Heeft ze grote dingen gezien toen hij in dienst van de apostel Paulus mee op zendingsreis ging. Heeft hij gezien dat zondaren tot bekering kwamen. Heeft hij gezien dat mensen uit de duisternis tot het wonderbare licht werden getrokken. Maar Demas kreeg de tegenwoordige wereld lief. Judas, 3 jaren de hoogste profeet en leraar gehoord en gevolgd. Wonderen gezien die geen mens ooit zag. En niet tot bekering gekomen. Dus er is geen tijd geweest waarin het onmogelijk is of makkelijker is. Het gaat erom dat het woord Gods kracht doet in ons leven. Dat de Heer door zijn Heilige Geest het een kracht Gods tot zaligheid maakt. En dat we de knie voor de Baal niet zullen buigen. Want dat is de vrucht. Dat er dat volk is dat als het ware de brede weg onder de voeten voelt branden. Dat niet meer mee kan met de wereld. Dat niet meer mee kan doen ook met de godsdienst. Maar dat de Heere zoekt. Dat zoekt om verlost te worden van die welverdiende straf. Dat zoekt om wederom tot genade te komen. Dat de knie voor de Baal niet kan buigen. Maar die de Heere nodig heeft. Die de Heer ootmoedig leert vrezen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Mensen die van genade alleen moeten leven. Want dat onderstreept Paulus hier. Het is uit genade alleen en niet uit de werken. En die genade die komt bij God vandaan. Die genade vindt zijn oorsprong in de eeuwigheid. In zijn soevereine, verkiezende welbehagen. Dan zal een kind van God, al is daar trap en mate in, toch iets van gaan leren kennen. Dat niet is desgene die wil, nog desgene die loopt, maar alleen des ontfermende Gods. Een ontferming niet voor verkorenen, maar een ontferming die voor verlorenen is. De Heere die betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Die vrucht van de verkiezing, zoals we die in de Dordtse leerregels naar voren zien komen. die bestaat in het geloof in de Heer Jezus Christus. In de kinderlijke vrezen Gods. In de droefheid naar God over de zonde. En al die vrucht van de geest die in het leven van die uitverkorene wordt gevonden. Dat is het geheim van zalig worden. Dat ligt bij God. En het is vanuit dat verkiezend welbehagen dat Elia en Elisa mogen uitgaan met die prediking waarin de Heer met dat ruime gebaar zijn armen uitbreidt. Wend u naar mij, word behouden, alle geëinden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En dat volk dat door die stem wordt getrokken en getroffen, die zal het niet makkelijk krijgen, want die komt in de strijd. Dat blijkt wel uit die tijd van Elia. Daar is een Obadja. En nog andere 7000. Die zich verborgen moesten houden. Een ondergrondse kerk. Vanwege de dreiging van het zwaard van Achab. Dan zijn de omstandigheden vandaag de dag anders. Maar de machten erachter zijn nog dezelfde. De briesende leeuw die rondgaat en zoekt wie hij zou mogen verslinden. De verleidingen van de wereld. De krachten van de zonde. De overblijvende zwakheden in een mensenleven. De wereld die trekt. En hoe zullen we staande blijven? Dat kan alleen door de genade, door de trouw van God. Als een volk dat in de strijd leeft, maar dat de Heere nodig krijgt. Wij zijn toch zwak. En de sterkte van de boze is groot. Die zijn we elk ogenblik in nood. Daar komt nog vlees en wereld bij. Ai, sterk ons dan en maak ons vrij. En juist daar waar wij de zwakheid en de verlorenheid gaan inleven. Waar wij moeten klagen met Paulus. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Daar krijgen we oog voor de trouw van God. Voor het woord van God. Die zegt en ik zal mij doen overblijven. 7000 die de knie voor de Baal niet zullen buigen. Daar staat de drie enige God garant voor. Dat het volk er zal zijn, totdat de laatste zal zijn toegebracht. En dan stelt Elia de vraag. Kiest u dan heden wie gedienen zult? Is Baal God volgt hem na? Is de Heere God volgt hem na? De Heere werken door zijn Heilige Geest. Die belofte, de vervulling daarvan in ons aller hart. En ook in het oude bondvolk Israël, dat nu nog onder een deksel dat woord leest. Dat nu nog blind is, althans in grote getalen, voor de Christus der Schriften. Maar laat ons de vinger mogen leggen bij deze oude en waarachtige belofte van God. Dat Hij ook in de toekomst zijn volk ook daar zal hebben, die 7000, die zalig zal worden door het geloof in de Heer Jezus Christus. Amen. We zullen gaan zingen uit Psalm 68. Versen 5 en 7. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen. 5 en 7 van Psalm 68 ondertussen. Dan zal er een collecte worden gehouden voor de Stichting Herleving Gebed voor Israël.
lezen een klein gedeelte uit het Oude Testament, Ezechiël 37, de versen 1 tot en met 14. Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. De hand des Heeren was op mij, en de Heere voerde mij uit in de geest, en zette mij neder in het midden van een vallei, dezelfde nu als vol beenderen. En hij deed mij door dezelfde voorbijgaan, geheel rondom. En zie, er waren zeer velen op de grond der vallei. En zie, zij waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid als ik profeteerde en zie een beroering en de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelfde en er kwam vlees op. En hij trok een huid boven over dezelfde, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaast in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde, gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen en zij werden levend en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal u lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend. En als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten, en gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Tot zover. Wij willen wat meditatieve gedachten uit dit gedeelte naar voren halen, maar allereerst maar eens stilstaan bij dat gezicht wat Ezechiël nu precies gezien heeft. Het was ergens in het jaar 592 of 573 voor Christus dat Ezechiël een gezicht heeft gezien. Hij werd geleid naar een eenzame plaats dichtbij de rivier, de Sebar in Babel. Het was niet de eerste keer dat hij daar door de Heere werd geleid. Verschillende keren is hij daar geweest, want de Heere heeft hem verschillende gezichten laten zien. En zo is het ook weer in de context van het gedeelte wat we samen hebben gelezen. Hij kreeg een gezicht, een droom waarbij hij niet sliep. En hij werd zelf in dat gezicht totaal betrokken. In dat gezicht nam de Heere hem mee naar een vallei, naar een dal. En wat zag Ezechiël daar? Hij zag tot zijn grote ontzetting iets verschrikkelijks. Heel dat dal lag vol met botten. Botten van mensen. Je kon aan de botten niet meer zien dat het mensen geweest waren, want alle botten lagen door elkaar heen. Daar lagen schedels, daar lagen ribben, hielbenen en noem al die botten maar op. Ze lagen allemaal door elkaar en Ezechiël werd als het ware door die vallei rondom die botten geleid en hij werd er heel dichtbij gebracht en hij kon heel duidelijk zien, al die botten zijn zeer dor. Blijkbaar hebben ze daar al lang geleden beschenen door de felle oosterse zon. Er was geen spoor van leven meer te bespeuren in dat dal. Alles ademde werkelijk van de dood. En daar staat Ezechiël te kijken naar al die dorre doodsbeenderen. En dan komt een vraag van de Heere. Mensenkind, kind van Adam, zullen deze beenderen levend worden? Nou, als Ezechiël naar die botten stond te kijken, dan wist ik het antwoord wel. U ook? Ik zou het niet kunnen geloven. Maar Ezechiël keek omhoog. Daar waar de stem vandaan kwam die tot hem sprak. En toen hij op de Heere keek en zag, zei hij: Heere, Heere, gij weet het. En inderdaad, de Heere wist het. En hij wist ook hoe hij het zou gaan doen. Hij zou Ezechiël daarvoor gaan gebruiken. Want wat sprak de Heere tot zijn knecht? Profeteer over deze beenderen. En zeg tot hen: gij dorre doodsbeenderen, hoort des Heeren woord. En Ezechiël deed het. En er gebeurde ook wat toen hij daar stond te preken. Het woord deed wat. Toen profeteerde ik, zo staat er, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid als ik profeteerde, en zie een beroering, en de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelfde, en er kwam vlees op, en hij trok een huid boven over hen. Wat een verandering. In dat dal waar eerst allemaal botten door elkaar lagen die zeer dor waren, lag opeens vol met allemaal lichamen. Hoe was het mogelijk? Wel door een wonder van God. En toch, Ezechiël zag het goed, want hij was nog steeds in dat dal. Nu lagen daar allemaal lichamen, maar ze waren nog dood. Er zat geen leven in, want wat zegt Ezechiël? Maar er was geen geest in hen. En daarom was het prediken met het woord tot die dorre doodsbeenderen blijkbaar niet genoeg. Er moest nog iets gebeuren en dat wist de Heere. En daarom kwam daar het tweede bevel tot zijn knecht: profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. Wat moest Ezechiël dus bidden? Wat was de inhoud van zijn gebed? Hij moest vragen, hij moest bidden tot de geest, om de geest. Hij moest vragen of de geest zou komen om te gaan blazen in al die lichamen die daar lagen, opdat zij levend zouden worden. En hij heeft het goed aangevoeld. Dat is nodig. En daarom ging hij bidden tot de geest, om de geest. En dan zie ik hem daar staan, bij al die lichamen. En zijn ogen heffen zich omhoog. En ik hoor hem roepen, ik hoor hem smeken: kom, gij geest. En hij deed dat met vrijmoedigheid. Hij deed dat met verwachting, want God had het beloofd. Kijk maar in vers 5, ik zal de geest in u brengen. En als een getrouwe wachter heeft Ezechiël zijn opdracht in geloofsgehoorzaamheid uitgevoerd. En toen hij bezig was met dat profeteren, met dat bidden om de geest, kwam de geest. Letterlijk staat er vanuit het Hebreeuws: toen hij bezig was om profeet te zijn, kwam de geest. Terwijl hij bad, kwam de geest. Hij kwam daadwerkelijk op die dode lichamen die daar lagen in het dal. Toen kwam de geest in hen en zij werden levend en stonden op hun voeten een zeer groot heer. Zie daar, vrienden, het wonderlijke gezicht dat Ezechiël zag. Wat heeft dat te betekenen? Wie worden daar nu allereerst mee bedoeld, met al die botten die daar lagen en die lichamen werden? Het staat in vers 11a. Mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Ja, zoals die beenderen daar verstrooid lagen in dat dal, zo was het volk van Israël in die dagen weggevoerd in de ballingschap. Geen eigen plaats meer, stad en tempel was verwoest, jaren waren voorbijgegaan, wel bijna 70 jaren. En alle hoop op verlossing was dat volk ontvallen, want zij waren zeer dor, en dat door eigen schuld. Want zij waren vanwege hun zonden en onbekeerlijkheid in de ballingschap terechtgekomen. Maar wat was nou zo'n wonder? Een blijk van Gods onbezweken trouw, dat onder die ballingen Ezechiël was. En terwijl het volk neerzat en weende langs de zomen van Babylons wijd uitgestrekte stromen, kwam de Heere tot hem in het midden van die weggevoerden, daar bij die rivier de Sebar. Toen kwam de Heere met het woord tot Ezechiël en werd hij geroepen om te gaan spreken tot dat verstrooide volk daar in de ballingschap. Ja, Ezechiël mocht gaan spreken van de verlossing die de Heere zou gaan werken onder dat volk, dat overblijfsel inderdaad, naar Gods verkiezing. En hoe onmogelijk het ook alles leek, het is altijd nog waar. Wat bij de mensen totaal onmogelijk is, is mogelijk bij God. God ging Kores verkiezen en die zorgde ervoor dat het volk Israël daadwerkelijk weer terug mocht keren naar het beloofde land. De tempel werd herbouwd, de stad verrees uit de puinhopen. Daar heb je de eerste betekenis van dat eerste deel van Ezechiëls visioen. Ze kwamen terug, ja, maar er was geen geest in. Want wat zien we gebeuren in de heilsgeschiedenis? Hoewel de Heer altijd dat een levend gemaakt overblijfsel heeft gehad, maar wat zien wij het overgrote deel? Braken ze niet opnieuw uit in de zonde? Moest de laatste profeet in het Oude Testament niet van die teruggekeerde ballingen zeggen: ben ik een vader, waar is mijn eer? Ben ik een heere, waar is mijn vrezen? Wat een donkere tijd brak er aan, voordat de volheid van de tijd zou aanbreken en Christus zou komen, voort zou komen uit dat volk. O jawel, dat ging er alles godsdienstig aan toe onder Israël. Maar bij het overgrote deel was geen geest in. En wat is het bidden om de geest altijd noodzakelijk gebleven, toen, maar ook nu. Ook nu, in het jaar 2023, is het ook noodzakelijk te bidden voor dat volk Israël, dat volk dat wij toch lief hebben om der vaderen wil, dat volk waaruit de Christus, de zaligmaker, is voortgekomen. En hoeveelen zijn inderdaad nog steeds blind voor de Christus der schriften? O ja, het is een groot wonder geweest. Zeker na die verschrikkelijke oorlogsjaren 1940-1945, waarin zoveel van dat volk Israël zijn omgekomen, dat de Heer het waar maakt in 1948, dat Israël mocht terugkeren tot het land, tot dat beloofde land, terwijl ze in de verstrooiing hadden geleefd. En al 75 jaar mogen ze daar wonen. Een wonder, ja. Maar laten we eerlijk zijn. Is in het merendeel van het volk de geest niet? En wat is nu onze hoge roeping? Om te bidden om de geest, of die wil gaan waaien ook onder Israël. En wat zou het groot zijn als de Heere dat ging doen en hij de beloften ging vervullen, die we ook in Romeinen 11 vinden. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Ja, Israël heeft de Christus verworpen. En toen is de Heere met zijn woord tot de heiden gekomen, ook tot ons gekomen. En hebben wij door Gods goedheid binnen de grenzen van dat verbond ook een plek gekregen. En kwamen Gods verbond en woorden ook tot ons, die tot de heidenen behoorden. Maar juist omdat we die plaats hebben gekregen, ligt de roeping bij ons om voor dat volk te bidden. Zoals ik de dichter van Psalm 122 hoor zeggen: bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Het gaat hun wel die u beminnen. De geest is nodig, ook voor het Israël van nu. Maar hoe zal dat dan gebeuren? En zal dat dan ook allemaal gebeuren? Laten we eens luisteren, juist in het kader van deze avond, naar de verwachting van een bekende Jood die tot waarachtige bekering gekomen is. We kennen hem wel. Isaac da Costa. Ja, hij was ook een Jood. Een Jood die door genade Christus heeft leren kennen. Die het wist wat het is om als een goddeloze door het offeren van Christus met God te zijn verzoend. Hoe heerlijk heeft hij dat onder woorden gebracht in die overbekende dichtregels. Ik hoop dat u er ook iets van mag kennen. Uit louter genade. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft genade voor mij verworven, ben van dood en zonde vrij. Dezezelfde da Costa is ook bekend geworden door zijn bijbellezingen die hij gehouden heeft en die nog steeds op schrift zijn. En als hij dan begint met de bijbellezingen over de profetieën van het Oude Testament, dan gaat hij een soort inleiding schrijven. En in die inleiding zegt hij: in het Oude Testament liggen vervulde en onvervulde beloften. En dan gaat hij uitleggen wat hij bedoelt. Bij die onvervulde belofte bedoelt hij de wederkomst, want dat heeft nog niet plaatsgevonden en dat zal zeker plaatsvinden. Maar, zegt da Costa, die godvrezende Jood, die ware Israëliet, voordat Christus zal komen op de wolken des hemels, zal er een tijd aanbreken waar ook nog onvervulde beloften zullen worden vervuld die in het Oude Testament te vinden zijn. En dan gaat hij uitleggen welke beloften dat zijn. Nou, ik noem er één, de eerste. Hij zegt: de bekering van Israël als volk of van het overblijfsel in zijn geheel. En hij zag dat, zo schrijft hij, onder andere vervuld in het gezicht van Ezechiël, wat we nu overdenken. En dan moet u eens luisteren wat hij schrijft. Tientallen jaren voor het jaar 1948, toen Israël weer terug mocht komen in hun eigen land. Hij schrijft: zo schijnt het mij op dit ogenblik toe, dat Israël onbekeerd naar zijn land zal terugkeren. Palestina is toch het land der openbaring. En de vrijwording van het oosten is de verlossing van de gehele wereld. Eerst dus de roering van de beenderen, dan de hereniging der delen, dan de zenuwen, de aderen in het vlees. Maar de geest is er nog niet in, zo schrijft da Costa. Christus is hier de geest. Israël kan niet leven zonder die geest, zonder Christus. En wat wil da Costa daar nu mee zeggen? Hij wil als het ware daarmee zeggen: eerst zal Israël terugkeren tot het land waar ze horen. En dan pas zullen zij tot bekering komen. Dat was de verwachting van Isaac da Costa. Daarom is het gebed voor dat volk nodig. Gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. Maar dat is niet alleen voor Israël nodig. Ook voor ons. En daar wil ik tenslotte ook nog even iets over zeggen. Nee, wij liggen niet verstrooid zoals de Israëlieten verstrooid lagen over deze wereld en nog verstrooid zijn. De Heer heeft ons wel heel veel bemoeienissen gegeven. Maar ga eens naar in uw eigen leven. Is het misschien vanavond ook zo, maar er is geen geest in? Ja, dat geldt de onbekeerde mensen in ons midden. Maar ook na ontvangen genade kunnen er perioden in het geestelijke leven komen dat alles weer zo dor en doods lijkt te worden. En daarom is die levendmakende geest nodig. Oh ja, er kan veel zijn in je leven. Waar we heimelijk ook nog wel een grond van kunnen maken. Ja, de Heer heeft in zijn algemene goedheid veel gegeven. Zondag aan zondag mogen we onder het woord van God verkeren. We mogen behoren bij een gemeente. We mogen het teken en het zegel van Gods genadeverbond dragen. En verreweg de meesten die hier aanwezig zijn, die hebben op een bepaald moment belijdenis des geloofs mogen afleggen. We hebben zoveel genademiddelen tot onze beschikking. We kunnen door de week zo goed boek nemen. We kunnen preken beluisteren. We kunnen naar de kerk gaan. We hebben zoveel. Maar is de geest erin? Misschien heb je het wel eens gedacht. Omdat er tijden in je leven waren dat je wat onrustig werd. En dat je wat ontwaakte in je geweten. En dat je niet kon slapen vanwege indrukken van dood en eeuwigheid. Of dat je juist jaloers werd op het volk van God. Dat je een periode in je leven hebt gehad dat je onder de prediking bewogen werd. Als er ernstig gepreekt werd, of als de Christus werd uitgestald in zijn lijdensweg. En dat je een tijd hebt gekend dat je probeerde de Here te zoeken en je zocht het hier en je zocht het daar en je brak hiermee en je deed dit. Er kwam beroering, maar verder kwam het niet. En misschien moet je vanavond zeggen, er is daarna nooit meer wat bijgekomen en eigenlijk is alles weg. Ondanks alles wat er dan, waarvan je dacht dat het er was, zit je nog midden in de dood. Ja, dan moet de Heer hetzelfde van je zeggen als wat ik lees in de brief die Johannes moest schrijven aan de gemeente van Sardis. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat geleefd, en misschien denk je het wel. Maar gij zijt dood. Voel je hoe belangrijk het is om die zaligmakende werkingen van de Heilige Geest te kennen. En dat we nooit boven het gebed kunnen uitkomen wat we hier vinden. Gij geest, kom aan van de vier winden en blaas hier van binnen in mij die een dode ben, opdat ik levend zou worden. Dat is nodig bij de eerste bekering. Dat is nodig voor de uitbreiding van Gods koninkrijk onder het heidendom, maar ook onder Israël. Maar het is niet minder noodzakelijk als het gaat om de opwas in de kennis en de genade van Christus. Want alleen zoals Ezechiël dat aan het begin van zijn profetie zegt, als de geest in de raderen is, dan wordt het woord van God levendig en krachtig. Dan komt er leven, dan komt er geestelijk leven. Je ziet het gebeuren op de Pinksterdag, toch? Daar gaat de Heer deze belofte vervullen, dit visioen. Daar worden 3000 dordoodsbeenderen levend gemaakt met die uitgestorte Pinkstergeest en het komt openbaar, want de vruchten van die levendmaking worden zichtbaar en hoorbaar. Ze raken verslagen in het hart door die ontdekkende prediking van Petrus. Ze werden, zo staat er letterlijk, doorstoken. Dat was het werk van de geest. Die gebruikte het woord als een zwaard om dat hart open te snijden, om te laten zien wat erin ligt. Zodat ze verbroken en verslagen van hart werden vanwege hun zonde tegen God. En als dat gebeurt, ga je roepen. Ga je roepen uit de diepten van je ellende. Wat zullen wij doen, mannenbroeders? Ze wisten het niet meer. Ze raakten verlegen om onderwijs. Wat moeten wij toch doen? Wijs ons toch de weg. Ze dachten het altijd zo goed te weten. Maar als Gods geest begint te werken, dan raak je met heel je godsdienst onder te boven. Dan weet je het niet meer. En dan heb je onderwijs nodig van die grote leermeester. Kijk, daar heb je weer zo'n levensteken van de levendmaking. Dan ben je een nieuwgeboren kindeke die zeer begeerig gemaakt is naar die onvervalste melk. Het welk is Gods woord. Kijk, en zulke ontdekte, missende zondaren, die gaan onderwijs krijgen. Onderwijs over de weg der bekering. Onderwijs over die ene naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden, maar ook kunnen zalig worden en zullen zalig worden. Onderwijs over de rijke beloften van de Heere die spreken van de verlossing door recht. Ja, de Heere gaat dat onderwijs geven, maar dat niet alleen, hij gaat dat onderwijs ook toepassen. Dat gebeurde in Jeruzalem toch ook. Zij namen het woord gaarne aan, zo staat er. Zij mochten datgene wat ze hoorden, door dat geloof wat de geest in hun hart werkte, toe-eigenen. Als Petrus dan sprak over de bekering, dan zagen ze dat terug in hun eigen leven. En als hij sprak van de zonde, dan waren het hun zonden. En als hij sprak van de Christus, dan zagen ze in hem hun zaligheid liggen. Ja, de geest werkt het geloof in de harten, dat het niet alleen voor anderen is, maar ook voor mij. Opdat ook voor die verslagen, doemwaardige zondaren, vergeving der zonde is in het bloed van Christus. Kijk, dat zijn die eerste levenstekenen die openbaar komen als de geest een zondaar gaat levend maken. En dan kom ik vanavond toch even bij u en jouw hart. Ben je ook levend gemaakt? Misschien zegt u, hoe kan ik dat weten dan? Nou heeft het geestelijke leven kenmerken. De Bijbel laat ons dat wel weten. Maar weet je wat de Heilige Geest nou niet doet? Dat je uit een optelsommetje van de kenmerken je laat weten dat je wederom geboren bent. Hoewel het wel eens goed kan zijn als je door de prediking van het woord hoort verklaren wat er in je hart omgaat. Maar wat is nou het bewijs dat je wederom geboren bent? Dat de geest altijd aanwerkt op de kennis van Christus. Zul je dat nooit vergeten. Want buiten Jezus is geen leven. De Heilige Geest gaat altijd aanwerken op de kennis van Hem. En zal je als het goed is ook niet laten rusten voordat je Hem mag kennen. Oh jawel, er kunnen er vertroostingen zijn, er kunnen er bemoedigingen komen, er kunnen de tijden in je leven zijn dat je geen vreemde bent van het werk der genade in je leven. En toch zal de kennis van Christus en de weg waarin je aan die kennis gekomen bent, licht geven over de weg die je gegaan bent. Want als een ziel door het geloof met Christus wordt verenigd, dan weet hij zeker dat hij levend gemaakt is. En dan mag hij ook terugkijken. En dan krijg je licht over alles wat daarvoor geweest is. Kijk maar eens bij Christen in Bunyan's Christenreis. Wanneer werd deze zonde levend gemaakt? Nou, ik durf te zeggen in de stad Verderf. Wist hij dat toen? Wel nee, hij werd een arme zondaar voor God. Dat pak drukte hem neer. Hij moest naar dat poortje. Maar toen hij bij dat poortje kwam, toen hij bij Christus kwam, toen ging er licht over. En kwam hij op dat smalle pad waar hij onderwijs kreeg over Christus. En dat leidde uiteindelijk tot de heuvel Golgotha, waar hij zijn zondeschuld kwijtraakte vanwege het offer van Christus. Daar rolde het weg in dat graf om er nooit meer uit te komen. En juist daar wordt datgene verdiept wat de Heer ervoor heeft gewerkt. Dan leer je bij dat kruis van Christus de diepe rijkdom van de levendmaking. En wat is dat? Dit. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Amen. Wij zingen Psalm 119, ik vergeet het even mee te delen, het derde vers, of schonk gij mij de hulp van uw geest, en daarna het laatste vers, gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond, Psalm 119, vers 3 en 88. wij de Heer nog bidden en danken. Heere, hartelijk dank dat wij deze avond hier samen mochten zijn en ook thuis mochten meeluisteren naar uw woord. Vanuit het Oude en het Nieuwe Testament, als het gaat om uw volk Israël, maar ook als het gaat om ons persoonlijk leven. O Heere, wat hebben wij die genade nodig? Wat hebben die levendmakende geest nodig? En zou u die willen uitstorten als dat nog niet gebeurd is? En als dat wel gebeurd is, leid ons, Heere, elke keer weer opnieuw. En laten wij ook het juiste zicht mogen hebben vanuit de schriften op uw volk Israël. U hebt de middelmuur des afscheidsels afgebroken, heeft Paulus gezegd. Zodat ze beiden, Joden en Heidenen, één zijn. Wat een diepte ligt daarin, Heere. Maar ook een verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Ook voor het volk Israël. En zou u dat volk willen gedenken? Ja, gij zult het gedenken. Gij zult het overblijfsel naar uw verkiezing gedenken. Want u hebt ze van eeuwigheid lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom hebt u ze getrokken met koorden van goede tierenheid. En dat zult u blijven doen. We hebben er vanavond van mogen horen. U zult een volk hebben tot in der eeuwigheid. Een volk voor uzelf. Heere, wat is dat een wonder. Laat dat ook hoop en verwachting mogen geven. Voor onszelf en voor het volk der Joden. Voor ons nageslacht, voor onze kinderen en kleinkinderen. Zie een gunst op ons van boven ten neer. Heer, en als we deze plaats gaan verlaten, bewaart u ons op de onveilige wegen. En gedenk ons de rest van deze week. En leid ons heen naar de zondag, om uw woord weer te mogen horen. Wij hebben dat alles niet verdiend, maar wij vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. Laten wij ten slotte gaan zingen Psalm 22, het 12e en 16e vers. 22, vers 12 en 16. Laten wij eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.